Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij galerie Martin van Zomeren. Naast mij zit Machteld Rullens. Dankjewel Machteld dat je naar de galerie bent gekomen om met me in gesprek te gaan. Bij Martin van Zomeren is een tentoonstelling van je te zien. Mm-hmm. Nog tot begin december. Container. En dat is op zich vertrouwd materiaal. Het zijn werken van karton, epoxy, verf. Maar er zijn toch ook wat dingen die mij volledig onbekend waren. Dus ook werken in brons, die zich niet als zodanig direct verraden. Als zijnde van brons. Zojuist, voordat ik de opnameknop aanzette, toen zei je dat jij ooit in een notitieboekje had geschreven dat je misschien wel een kunstenaar zou willen zijn die nooit exposeerde. Hoe oud was jij toen?
Dat was denk ik op de... Ik was in Berlijn toen, dat was op, tijdens een residency vanuit de academie in Den Haag. Dus dat moet 2009.
Dat is een poosje geleden alweer.
Ja, geweest zijn.
Weet je nog wat dat betekende voor je, die uitspraak? Ik wil er niet te veel gewicht aan leggen, want het is iets wat zomaar en passant voorbij kwam. Ja, maar het is wel eens een gedachte die bij mij ook gepasseerd is en die ik ook wel met andere mensen heb besproken.
Nou, ik heb het in een kleine, ja, zo dummy boekje geschreven. Toen had ik dat nog verplicht bij me vanuit de academie. nu is het vrijwillig. En het is toch altijd die keuze tussen wat laat je zien en wie ben je en waar wil je heen. En het is zo persoonlijk ergens dat het soms ook heel eng is om iets te tonen. Maar ik heb denk ik de laatste jaren ben ik wel steeds meer tot iets gekomen waardoor ik rustiger ben zelf. En ook beter kan, nou, misschien mijn werk gewoon zelf meer waardeer. Waardoor het makkelijker wordt om te tonen.
Werk je al lang in karton?
Ik werk nu vijf jaar karton.
Er is één serie werken te zien op de lange wand in de galerie. Het zijn 4x2 dozen in verschillende kleurcombinaties. Het zijn dozen die toegevouwen zijn, nog helemaal zichzelf, echt zich tonen als doos. En die zijn, zoals eerder gezegd, ook bekleed met epoxy en geverfd. Hoe dat in zijn werk gaat, dat moet je ons zomaar vertellen. En er is ook een hele mooie, lange doos. Die ook, het is schilderkunst en sculptuur tegelijkertijd. Dan zijn er nog wat andere werken ook. Eentje, die is meer toegevouwen al, alsof die al plat gemaakt is. En centraal in de ruimte hangt aan een ketting een soort strooiapparaat waar zaad in kan zitten. En dat bronzen werk waar ik het over had, dat zijn een aantal dozen opengevouwen. En ja, die zien er eigenlijk uit alsof ze al jaren op een zolderkamer hebben gestaan of in een schuur waarvan het dak gedeeltelijk open is en waar duiven hun vrije spel hebben gehad. Waardoor je ook helemaal niets kunt zien inderdaad van het materiaal als zodanig. Hè? Het brons gaat schuil. En Het contrast is al heel groot. Brons, een edel materiaal, wat eeuwenlang al gebruikt wordt voor kunst, maar vaak toch ook echt voor monumenten. En tegelijkertijd het gebruik van karton, van dozen, iets wat we eigenlijk dagelijks weggooien. Ja, wat we dagelijks binnenkrijgen en in onze handen hebben en eigenlijk ook weer weggooien. Het contrast is heel groot. Heb je dat ook zo bedacht?
Ja, dat is wel zo bedacht. Dat is de dozen op de lange wand. Dat zijn de dozen die ik van de drukkerij uit Brugge toegezonden gekregen heb. Omdat ik een boek aan het maken was dat nu net uit is. En dus.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dat boek past. Wordt verscheept dus door die drukkerij in Brugge, die keuren. En die dozen heb ik dus al gevraagd of ik een aantal van hun dozen mocht hebben voor met de maat van het boek. Dus de echte doos die zij gebruiken om het boek naar de boekwinkel te verschepen. Die zijn inderdaad allemaal heel erg gesloten, iets wat... Wat ik daarvoor niet deed, ik wilde eigenlijk mezelf testen of ik dat ook kon om ze een keertje zo glad mogelijk te maken. Zo netjes mogelijk misschien. Omdat ik toch altijd wel in een soort van chaos staat bezig ben in de studio en... Mijn ideeën verzamel en mijn stemming eigenlijk opstapel in mezelf om dat eruit te gooien in de studio. En bij deze serie dacht ik toch dat ik een keertje iets anders zou proberen. Ja, dus dat is dat.
Nou, dat is zeer geslaagd, als je het aan mij vraagt.
De lange doos op de wand waar we tegenaan kijken is... Een vriend van mij belde die een studio heeft een paar straten verderop. Ik heb een mooie doos voor jou. Omdat ondertussen ik wel dat soort telefoontjes krijg. En van hem dacht ik, okay, moet wel even gaan kijken. En hij maakt een soort... hij gebruikt TL-buizen in zijn werk. Dus die doos is zo lang omdat daar grote TL-strippen zijn getransporteerd naar zijn studio. En dat vond ik eigenlijk wel leuk ook om hem zo erbij te betrekken.
Dit zijn bestaande vormen, die zijn aangeleverd als het ware. En het mooie is inderdaad, wat je nu ook vertelt, is dat die vormen iets verraden van wat ze gedragen hebben. Mm. Hè, want daar zijn hun dimensies op aangepast. Mm-hmm. Maar het toont het niet direct, hè. Je deelt het nu met ons. En dat is voor jouw werk eigenlijk ook anekdotisch, dat het niet waar het om gaat. Maar toch kun je er niet aan de gedachte onttrekken dat als je jouw werk ziet, dan zie je een schilderij. En een schilderij is een vlak, in principe. En dat is het ook, want die dozen hebben ook vlakken. Maar tegelijkertijd is er ook een binnenste. Je creëert een soort ruimte die niet alleen die symbolische ruimte is van het veld, maar ook daadwerkelijk een fysieke ruimte in het binnenste van die dozen. En dat heeft toch altijd iets van het geborgene, hè? Alsof er iets schuilgaat nog daarin.
Ja, dat is wel mooi gezegd.
Ja, want die werken zijn er. Hè? Daar is er nog één van, zie ik nu, bij de entree in de etalage ook te zien van de galerie. Maar om de hoek, de scheidingswand, hangt er ook een vrij groot werk. Een relief van karton, epoxy en verf. Maar die is echt samengesteld.
Hmm.
heeft ook verschillende kleurdelen.
Ja, die heet Stella Y. Stella is misschien en een vrouwelijke naam, maar ook Frank Stella. En het was eigenlijk een doos waar ik in begon te snijden en het wilde niet werken. Dus toen ben ik er ook op gaan zitten met mijn knie en nog ingedeukt. En op een gegeven moment kwam de letter, de Griekse ei, eigenlijk tevoorschijn. Maar ik wilde ook zien hoe door die ruimtes wel open te laten en dat je er doorheen kan kijken, hoe je dus met hoe je een plat vlak, ja, toch 3D of in de ruimte kan laten komen. En misschien is zo'n letter ook weer iets dat normaal gesproken plat is. Maar op deze manier wordt het toch iets anders. En over wat je zei, die geborgenheid van die andere dozen. Ja, dat is. Dat bepaalt de doos eigenlijk ook al zelf. Dus ik laat me een beetje leiden door wat er gebeurt.
Ja, want het contrast is vrij groot. Want ja. Hier ook hangt ook zo'n relief over je rechterschouder. In het kantoorgedeelte. Omdat wij achter in de galerie zitten, heb ik daar nu zicht op. Want die had ik nog niet eerder gezien. En daarvan kan ik niet direct zien wat voor materiaal het is. Het zou ook een soort kunststof kunnen zijn. Wat het ook gedeeltelijk is door de epoxy. Maar zelfs plaatmateriaal, dun plaatmateriaal zou het kunnen zijn. Maar het is karton. En dat is ook weer zo'n samengesteld werk van een doos die eigenlijk gedeconstrueerd is. Niet alleen door er inderdaad druk op uit te oefenen, maar je hebt er ook in gesneden, je hebt het ook gevormd in die zin door materiaal weg te halen.
Ja, dat is eigenlijk een werk wat ik weg ook wilde gooien. Maar uiteindelijk, als je er dan naar kijkt, ik kan het dan opeens, zit er iets in wat anders niet lukt. En dus ik kan het niet bedenken, maar en ik kan het ook niet uitvoeren als ik er zo over nadenk. Maar ik kan het wel, op een gegeven moment zie ik van oké, dit is wat ik, dit is oké, deze is oké. En dan, ja.
Ja, want wat interessant is dat je een basisvorm hebt. Ik neem aan dat je zo'n doos soms in een platte vorm in je studio hebt en soms netjes opgebouwd in zijn volume. En als je zo ingrijpt op een doos, dus niet als je hem toont zoals die mooie serie hier en zoals die lange doos, maar als je ingrijpt erop door hem te deuken en te vormen en te snijden. Ja, dat kun je maar één keer goed doen. En misschien kun je daarna nog wel wat manipuleren. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik heb ook een opslag vol met werken die ik dus eigenlijk ook kan weggooien. Maar hoe gaat het in zijn werk? Ik kom in de studio en ik laat eigenlijk los wat. Ja, wat ik heb gezien of wat ik heb meegemaakt. En een kleur is ook een groot deel daarvan. Dus de doos bepaalt zelf ook waar het heen gaat. En soms denk ik van, oh nee, dit moet toch een andere kleur hebben. En dan zie je dus die lagen over elkaar en dan bouw ik iets.
Maar die kleur komt pas nadien, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Soms is het andersom. Soms denk ik... Nou ja, ik bedoel, ik schilder het wel erop, maar meestal met mijn handen en zonder kwast. Dus ik ben echt, soms druip ik het erop of als het lakverf is, dan gebruik ik ook weer andere dingen. Of als het pigmenten zijn in de epoxy, is het ook weer op een ander stadium. Dus het is allemaal, Ja, toch per werk verschillend.
Ja, dus het is niet zo dat er eerst gevormd wordt en vervolgens geschilderd of... En dan heb je nog gewoon schilderen, maar je kunt ook inderdaad epoxy aanbrengen en schilderen. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren. En dat is wat je ter plekke besluit eigenlijk, waar een werk om vraagt.
Ja.
Maar het is ook zo, en ik neem aan dat dat het aantrekkelijke is, is dat die doos die heeft al een vorm van zich. Die heeft al zijn eigen beperkingen, zou je kunnen zeggen, zijn eigen kwaliteiten in... Of in volume. En als je hem al gedeeltelijk deconstrueert in hoe die uiteenvouwt. Dat is niet met elke doos hetzelfde, want de dimensies zijn altijd anders. En dat je, als je daarop ingrijpt door of er een rotschop tegen te geven. Of er inderdaad met je gewicht een vervorming te veroorzaken. Dat heb je niet volledig in de hand wat er dan gebeurt. Dus het toevallige verschijnen van een nieuwe vorm... Dat is wat jij dan ook gebruikt in die werken.
Ja, omdat ik denk dat als je dat te veel bedenkt, dan werkt het misschien niet meer. Hoewel het wel bij dit soort werken, bij die ingedeukte werken. Maar bij de wat strakkere werken heb ik toch meer... Ja, het is een andere benadering van het... Van het maken. En misschien word ik ook beter ondertussen. En moet ik dat ook weer afleren af en toe?
Beter in het herkennen, in het manipuleren van zo'n doos. Ja, dus dat het te gemakkelijk wordt. En dat het beeld daardoor misschien ook te gemakkelijk wordt.
Ja, daarom werkt die... Die platte met 13 lagen ongeveer en dat druipen er helemaal overheen. En de zijkant is nog heel ruig.
Dat is een rood werk op de schuine wand in de galerie. Je hebt het over dit werk hier, waar we het dichtst bij zitten. Dat is een doos die als het ware toegevouwen lijkt. Waardoor je in ieder geval aan deze kant, ik heb nu geen zicht op de andere kant, ook erin kunt kijken. Alsof het een soort buitendimensionele wikkel is, hè, van heel dik karton. En die tegelijkertijd glanst inderdaad van de lak en mogelijk ook de epoxy. En inderdaad ook een hele duidelijke ribbelige textuur heeft op sommige vlakken. Dus niet overal, dus dat wisselt heel erg af. En die doet alweer veel meer voor, als omdat het een wat ondieper relief is. Er gaat al veel meer richting een traditioneel schilderij, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is natuurlijk ook altijd de worsteling waar ik mee zit. Eigenlijk is het, waar wil ik precies heen? Is het nou schilderkunst? Is het nou sculptuur? Moet dat iets zijn? Moet het een van die twee zijn? Kan het ook ergens tussenin zitten? Misschien denk ik ook op dit moment dat veel dingen in de maatschappij echt in categorieën worden, doosjes worden geduwd. En dat is dus iets waar ik blijkbaar heel erg mee zit. Waarom is het zwart-wit? Het leven is niet zwart-wit.
Maar tegelijkertijd lijk je er in je werk niet mee te zitten.
Nee.
Want het hangt hier heel overtuigend in de galerie. In allerlei verschillende vormen.
Ja.
Dus gesneden dozen die echt helemaal gedeconstrueerd zijn. En gevormd tot een sculptuur. En het zojuist beschreven werk wat dichter bij een schilderij zit. Opgebouwd uit verschillende vlakken. Maar tegelijkertijd heeft het nog altijd iets van een wandsculptuur. Maar het doet er inderdaad niet toe.
Nee.
Maar ik gebruik die term ook, zodat mensen thuis, die dat werk niet hebben gezien, ook een idee hebben waar we het over hebben natuurlijk. Maar het maakt niet uit of ik zo'n doos, neem ik aan, een schilderij noem of een sculptuur.
Nee, het maakt ook niet uit. Dus misschien moet ik het ook niet zeggen dan.
Ja, maar het raakt wel, en dat is natuurlijk wel van belang, het raakt wel die disciplines die daarmee aangeduid worden.
Ja.
He, want je geeft erom hoe het geschilderde vlak, of hoe het vlak überhaupt eruit ziet. He, de vlakken van de dozen die te zien zijn. Ja, nou, per doos zijn dat er 5. Want dan gaat er 1 verloren, want die hangt aan de muur.
Mm-hmm. Ja, het heeft echt wel een achterkant. In die zin, als het op de wand hangt, dan is het wel... Kijk, een sculptuur heeft
nou, maar een wandsculptuur ook een onderkant heeft, een wandsculptuur, ja. Die heeft, daarvan zie je de achterkant nooit, omdat die eenmaal opgehangen moet worden.
Ja. Ja,
daar heeft Stella toch ook wel wat voorbeelden van.
Mm-hmm.
Om de man maar te noemen, omdat jij hem net aan hem refereerde.
Nou ja, daarom dacht ik, ik vind het toch ook wel interessant als ik een keer probeer om een werk op de grond te, of iets meer sculpturaal te werken. En misschien omdat brons in de beeldende kunst toch altijd wel gezien wordt als het monumentale materiaal. Glanzend, zwaar. Om daar dan eigenlijk mee aan de haal te gaan. En het is grappig wat je zei, want je zei, het lijkt juist geen brons meer, maar dit is hoe brons er eigenlijk uitziet. Als je een mal maakt van charmante klei en gips en je giet brons, dan krijg je een natuurlijk patina van al die hittes, van al die hitte en het materiaal zelf. En het lijkt inderdaad alsof er een vogel op heeft gepoept of...
De schimmel is opgetreden.
Alsof zelfs die al 100 jaar in de grond heeft gezeten en dan weer is opgegraven of inderdaad op een zolder stond. En ik wilde dat die dozen open stonden, omdat het misschien ook voor mij een soort nieuwe weg is. Dus dan ben ik nog misschien meer ontvankelijk over wat het materiaal is en kan zijn en waar ik het heen wil hebben.
Ja, ja en... want ze staan inderdaad echt zo open en de kleppen die lijken inderdaad als een bloemkelk open te staan. Hè? Een bloemkelk gericht naar de zon.
En de grote doos is echt een klassieke verhuisdoos met van die gaten waar je je handen in kan doen. En ik heb eigenlijk gezocht naar verschillende soorten. Het kleinste doosje is echt zo'n opberg dingetje of iets waar je een batterij of iets waar je, als je iets bestelt, dan krijg je zo'n soort maatje. Dan een klein maatje. Dus ik heb een beetje gezocht naar de verschillende opties. En ook gekeken in mijn studio natuurlijk wat ik heb.
Maar je speelt er ook een spel mee. Het is het heeft iets heel... Het is een beeldeninstallatie, maar het heeft ook iets performatiefs.
Hmm.
Ja, want de vloer, de grijze vloer van de galerie, die is bezaaid met een soort vogelzaad die uitgestrooid is vanuit dat slingersysteem wat 1 keer in de zoveel tijd aanslaat.
Ja, ja, 1 keer per uur gaat... het is eigenlijk een wild... Het is de machine van een wildvoerder. Ik heb dat gezien bij een jager die in het bos de beest eigenlijk in de gaten moet houden. En dan moeten ze ook bijvoeren af en toe. Dan hebben ze zo'n enorme ton en daar hangen ze zo'n machine onderaan vast. Zodat het op hun... Zij doen het al niet 1 keer per uur, dat zou veel te veel zijn, maar 1 keer per zoveel uur iets.
Ja, en dan wordt zo'n locatie ondergeslingerd met voer.
Ja, en voor hier heb ik heb die machine aan een emmer, gewoon een klassieke schoonmaakemmer of...
Ja, gewoon zo'n zwarte emmer die iets flexibel is nog.
Ja, ik vind het ook wel mooi hoe die dan een beetje zo... niet meer rond is, maar door het gewicht van dat zaad een beetje zo uitzakt. En daar heb ik een mix van bloemen en... ja, eigenlijk wat de plantsoendienst heeft afgelopen, of de zomer hier, vorige zomer of de zomer, ik weet niet meer precies, besloten dat ze de bloemen aan de zijkant van de snelweg of in de stad laten staan voor de insecten. En dat viel mij heel erg op, van oh, waarom, dit is eigenlijk heel mooi, waarom besluiten ze dat nu pas, om dat niet gewoon... te laten groeien. Dus ik heb zakken bij de plantsoendienst besteld van verschillende ja, soort mengsels van akkers, maar ook, een zak vogelvoer, omdat daar natuurlijk ook gewoon zonnebloempitten en dat soort zaden in zitten. Die heb ik bij elkaar gegooid en dat is eigenlijk wat één keer per uur afgaat en dan het tik tegen de bronzen dozen. En ik wilde inderdaad iets performatiefs of iets dat geactiveerd werd in een tentoonstelling die toch wel vrij to the point is. En heel, ja, toch wel als een... Misschien ook omdat dat galerieachtige even...
te verstoren.
Ja.
Inderdaad, want die ruimte, hè, die toch altijd een soort pure ruimte wil zijn. Hè, de wanden zijn wit en gerecht, netjes gestukt. Die wordt daardoor enigszins verstoord. En ook zelf, helemaal als je met leren zolen zoals ik over zo'n vloer loopt, dan voel je het onder je voeten en het kraakt. En het is... Maar het heeft ook heel duidelijk iets ludieks. Hè. Het is ook een ludieke knipoog. Naar dat werk zelf, wat het oproept. Namelijk wat ik zojuist zei, dat het ook doet denken aan verlaten dozen in een vochtige schuur of op de zolderkamer van een verlaten huis.
Hmm.
Terwijl jij het mij tegelijkertijd met mij deelt, iets waar ik helemaal geen weet van had, dat brons er zo ruw uitkomt. Door alle materialen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het heel materiaal eigen wat je toont. En is het, zou je kunnen zeggen, om er een term tegenaan te gooien, een vorm van een soort puur minimalisme. Hè, het materiaal eigen tonen.
Ja, en voor mij was het misschien ook, is het ook weer tegenovergestelde van die epoxy en dat bewerken daarvan, hoewel bronschieten natuurlijk heel veel werk is eigenlijk, vind ik het toch dat ik in deze serie wilde ik in ieder geval het zo, ja, het ja. Materiaal sec.
Ja. Ja, ik vind het ook heel begrijpelijk, eerlijk gezegd, omdat, kijk, dat karton, dat is karton, dat kennen we allemaal. En dat zou je ook puur kunnen gebruiken. Iemand als Schoonhoven die deed dat. Die was ooit op bezoek bij de Histor-fabrieken. En toen zag hij in een opslagplaats waarschijnlijk... Hij was daar met Henk Peters van de Nulgroep. Zag hij die dozen, de Histor-dozen. En dat vond hij heel erg mooi. In de opslag, dus dan zag hij de geribbelde kanten. Dus die dingen waren nog plat en opgestapeld. En toen zei hij, ja, dat wil ik hebben. Dus toen heeft hij... een ruimte bekleed in het gemeentemuseum, dat was in 1962 of zo. Dus dan keek je tegen die geribbelde zijkanten op van die platte dozen allemaal. Dus het was echt een soort massief werk. En denkend aan het werk van Schoonhoven is dat ook helemaal geen gekke ingreep natuurlijk. Ik heb het natuurlijk niet gezien, want ik was er nog niet. Maar ik heb dat altijd een heel mooie ingreep gevonden. Maar dat is het tonen van het materiaal zoals het is. Dat doe jij in zekere zin ook. Al is het zo dat jij, net als Schoonhoven zelf natuurlijk ook, dat jij in ander werk, dat jij ook schilderkunstig aan het werk gaat. Maar het is altijd nog te herkennen als karton. Ook al is het helemaal bekleed en bedekt. Kijk, de installatie die laat nu eventjes van zich horen. En wat interessant is natuurlijk, is dat jij dat eigenlijk ook doet omgekeerd met die dozen. Die dozen die laat je van brons, die heb je gevormd tot doos. Dat is dan een referentie aan je andere werk. Maar door ze niet te polijsten, wat vaak met brons gebeurt, hebben ze een eigen patina vanuit de fabrikage, zoals je al aangaf. Mm-hmm. En dat zijn grijzen, groenen, witten. Hè? Dus het is een heel palet, is het. Het ziet er eigenlijk een beetje uit ook als het palet van een schilder, als die afgeschraapt is en dan zie je nog restsporen ook. Mm. En dat heb jij, neem ik aan, nu, ik vul het maar even in, gezien ook als een geschilderd vlak. Hè, het is al getekend, je hoeft er niks mee te doen.
Nee.
Waardoor het weer bij richting je andere werk gaat ook. Ook al is dat schilderkunstige vlak, zou je dan kunnen zeggen, dat patina, dat heeft een heel andere palet dan je kartonwerk.
Hm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor deze vier werken heb ik nog drie kleinere andere bronzen gemaakt. En daar heb ik dus wel heel erg met patina gewerkt. En ik vond dat toch heel interessant hoe je met die zuren en die hitte tot een kleur kan komen. Ik had een rood en groen, zwart. Maar op de een of andere manier was het bij deze serie, wilde ik het ook omdat de dozen aan de wand al zo kleurrijk zijn en zoveel, nou ja, inderdaad als contrast te laten. En eigenlijk zo te gebruiken. En je ziet kleine uitstulpsels aan de dozen nog zitten en dat heet de vlinders. En dat is eigenlijk wanneer de mal te heet wordt en een beetje, ja, eigenlijk een scheur krijgt. En dan gaat het brons dus toch een beetje in die, wordt een beetje in die scheur gegoten.
En dat zijn imperfecties die normaal gesproken in een soort nabewerking dan weer verdwijnen.
Ja, die worden allemaal weggehaald.
Om het beeld weer te vormen. Maar bij jou maakt het deel uit van je werk, mm-hmm, inderdaad. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het, dus ik refereerde er even iets eerder aan, is dat dit werk ook iets ludieks heeft. Het is ook een heel luchtig commentaar. Dat zou je niet denken in combinatie met brons, maar het is ook een soort luchtig commentaar op je werk. En waarmee je ons misschien eigenlijk ook via dat beeld wat het geeft een beetje introduceert in je atelierpraktijk. Omdat je zei zo van, ja, dat kan ook heel chaotisch te werk gaan.
Mm.
Ja, want we zien nu van die ongenaakbare beelden aan de muren hangen.
Mm.
Maar dat is niet hoe ze tot stand komen.
Nee, maar het is wel een duidelijke keuze om, voor mij in ieder geval, om inderdaad die werken zo aan de wand te hebben en ze zo te presenteren van, dit is hoe ik het bedoel, of dit is een werk op zich. Maar de installatie of de manier waarop de bronzen in het midden staan is en de machine eigenlijk af en toe aangaat, is misschien meer een kijkje geven in hoe ik, of mijn houding, inderdaad.
Ja, precies.
En dat is ook dat is ook meer wat ik bedoel met het te doen met het boek. Dat je echt beelden hebt van, ja, van mijn studio, van mijn ouders, en dat dat allemaal bij elkaar komt. En wat is dan te persoonlijk? En wat is, hoe, op welke lijn ga je zitten?
Ja, want je vertelde inderdaad net dat je net een boek uit hebt. Wat is de opzet van dat boek?
Nou, het boek heet Full of Emptiness en is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik de oude camera van mijn vader Dat is een analoog camera met een goede harde flits. Ging gebruiken een paar jaar geleden om mijn werk te documenteren, maar ook om de studio te documenteren en alles daarbuiten. En ik wist niet wat ik met die beelden aan moest. En op een gegeven moment dacht ik, misschien kan het iets worden. En toen ben ik gaan samenwerken met een uitgever die in Brussel en Mexico City zit en toch wel een aantal werken heeft, of een aantal boeken heeft gemaakt die ik met kunstenaars die ik waardeer. En ik zag dat zij. Oh, Martin is er. Ik zag dat zij toch wel echt naar die kunstenaar specifiek keken en wat bij dat werk past. Dus ik dacht van oké, als ik dit ga doen met andere mensen, dan moet ik het ook maar volledig het vertrouwen in iemand anders geven. In de studio doe ik alles zelf, bepaal ik alles zelf. Maar als ik toch ga samenwerken, dan is het wel echt met. Dan moet ik ook mensen vertrouwen. Dus ik heb met hun gesproken, Solo Press. En zij hebben eigenlijk de selectie gemaakt van beelden en het grafisch ontwerp. Martin komt binnen. Zij hebben ook de Amerikaanse schrijver gevonden die eigenlijk een vriend van hun is en een verhaal over zijn leven of zijn interpretatie van de doos.
En hoe is die interactie verlopen? Want dat is ook heel spannend natuurlijk.
Ja, het was ook heel spannend. Dus ik had nog nooit zoiets gedaan. Maar ik voelde me toch, ik weet niet, het was toch wel een goede samenwerking. Omdat ze, hoewel alles of veel online verliep, dat we toch wel op één lijn zitten, denk ik. Zij mij waarderen en ik hun werk.
Ja, mooi. Dus je bent tevreden met het resultaat?
Ja, zeker.
Ja. Wijst zo'n installatie, zoals die hier te zien is in de galerie, wijst dat naar iets waar je vervolg aan wilt geven? Of heb je daar nog geen specifieke gedachten over? Omdat je zei dat je ook eerder in brons had gewerkt, in kleinere werken, en dat je nu dit werk hebt gemaakt.
Mm-hmm. Ja, dat wil ik zeker wel, daar wil ik zeker wel mee verder werken. Alleen wil ik niet te veel bedenken over wat ik ga doen, maar de vrijheid hebben om in mijn studio te werken. En ik werk denk ik het beste als ik niet te veel nadenk over wat er gaat komen.
Ja, maar kijk, je werkt met bestaande vormen, hè, met voorgevormd materiaal, dat je soms helemaal weer vervormt en zo behandeld dat je die basisvorm bijna niet meer herkent. In andere gevallen laat je het helemaal intact. Hè? Dan is het als het ware nog, draagt het als het ware nog de geest van wat het gedragen heeft. Ook al is het een generieke vorm. Hè? Want er kunnen meerdere soorten objecten in een bepaalde vormdoos plaatsvinden. En net zoals dat je aangaf dat precies het formaat van jouw boek is. Die dozen uit die reeks hier aan de wand. Heeft die een titel, die reeks?
Ja, die heet ook Die Keuren. Kijk. Nou, die drukkerij. Ja.
Maar wat ik me dan toch afvraag is, maak je ook wel eens schetsen van werken? Ja, omdat het net lijkt alsof het zo'n interventie inderdaad heel spontaan gaat, als je zo'n doos vervormt. Maar probeer je ook wel eens een vorm te denken en daar vervolgens mee aan het werk te gaan?
Ik teken wel veel, maar het zijn niet per se schetsen van hoe het er exact uit gaat zien. Alleen bijvoorbeeld bij die doos van die keuren, die heb ik dan specifiek gevraagd of ze me die eerder konden toesturen. En daar had ik eerst bedacht dat ze per stuk eigenlijk, of per doos gingen, maar dan was het toch niet net niet... ze konden de kracht niet... enkel konden ze het niet dragen, maar met z'n tweeën wel.
Wow, ja. Ja, want er zijn nu inderdaad 4 setjes van 2 dozen. Mm-hmm. En dus 1 werk bestaat uit 2 dozen opgestapeld, of 1 deel van de serie. Ik weet niet hoe jij hoe je het zelf ziet. Maar waardoor er een langwerpige vorm ontstaat. Je hebt ook op een langwerpig heb je ze opgehangen en dan ook nog gestapeld, waardoor er zoals het ware een soort kolom ontstaat. Kolom.
Ja.
Ja.
En die gele heet ook kolom.
Ah, kijk. En hoe kom je tot... hoe bepaal je je kleuren?
Nou, ik heb toch wel de laatste tijd een voorkeur voor rood. ik bepaal die kleuren door wat ik in de studio heb en wat ik interessant vind. En dan kijk ik naar die combinaties.
Ja, maar maak jij bijvoorbeeld in het schetsboekje leg je daar een palet uit, bijvoorbeeld? Of is het gewoon direct op het materiaal en dat je het zo opzet en dan de consequentie daarvan neemt?
Nou, ik heb wel een groot palet in mijn studio waarin qua wit met olieverf. En daar kan ik wel heel goed zien welke kleuren ik eigenlijk wil. En in de als ik begin met werken, dan kies ik dat ook. Dus ik heb wel, wordt wel een keuze ingemaakt, maar ik ga niet van tevoren precies zeggen hoe het gaat zijn.
Ik begrijp het. Ja, ja, want wat er ook is, want nu lijkt het net als ik zeg dat je een kleur kiest, alsof het echt één kleur is die helemaal dicht is aangebracht. Mm. Maar het is niet zo.
Want je
kunt ook... Hey, er zijn... hoe heet die man ook weer? Venet. Dat is een Franse kunstenaar die nu die grote metalen sculpturen maakt, maar in het verleden ook werken met karton maakte. Mm. Meer plat en dan gelaagd op elkaar. Verbonden met bouten was dat volgens mij. En die schilderde er gewoon op. En dat heeft een heel andere uitwerking dan wat jij doet, omdat jij die epoxy eraan toevoegt, waardoor er een transparantie optreedt. Hmm. En een soort gelaagdheid, en waardoor het veel moeilijker te vatten is wat er gebeurt. Ja, want die staande langwerpige doos, die is oranje, maar daarmee is niet alles gezegd, want het is een oranje die heel een schilderachtig oppervlak heeft. Ja, ook al is het glad en je ziet het ook glanzen in het teerlicht, maar je ziet ook een soort bruinen die naar groen neigen, zelfs in ieder geval in het teerlicht. Je ziet gelen, een soort beiges zie je optreden. Dus het wordt heel geschakeerd.
Hmm. Ja, dat komt door de manier waarop ik het dan aanbreng en af en toe ook besluit van oké, dit werkt niet, hier gaat nog een laag van een andere kleur overheen, waardoor eigenlijk dat die diepte van die kleuren ook beter naar voren komt. Of inderdaad het zien als een schilderij en niet als een huis dat je gaat lakken. Of, want daar wil je het natuurlijk gewoon heel... Je kozijnen wil je gewoon egaal overal, maar dit is...
Ja, ja, het is niet zo dat je er een object van maakt, hè, en dat die dan gewoon
een
dekkende kleur moet hebben en dat is het dan.
En die glanzende laag is toch dat het licht altijd verandert en de manier waarop je er naar kijkt en hoe het werk wordt ook heel anders als het niet in zo'n galerie hangt met TL, maar gewoon bij iemand thuis of dan is het... Of daglicht. Of het verandert elke keer. En daardoor is het... dat maakt het ook interessant voor mij. Dat ik mijn werk eigenlijk steeds op een andere manier ook kan zien. Terwijl het heel simpel is. En iedereen herkent het. En wat maakt het dan nu dat dit zo... Ja, dat mensen er toch wel naartoe willen gaan. En het aan willen raken. En niet helemaal snappen, maar toch wel snappen. En dat, zo is het ook voor mij gebeurd toen ik het... Toen ik begon eigenlijk.
Die dozen, ja, dat zijn dingen... Het is wegwerpmateriaal.
Hm.
Ja, dat is een vorm met een... Eigenlijk een soort industriële maat. Dus die dimensies, die bepaal je niet zelf. Dat is je kunt wel kiezen daaruit, want er zijn vele soorten vormen. Heb je het nodig om daarnaast ook inderdaad, behalve die vaste vormen, om ook te blijven boetseren? Dus dat je die vormen wel blijft manipuleren. Want dit is een hele duidelijk profiel, heeft het. Het zijn allemaal langwerpige... rechthoeken. En
nou ja,
je sculpturen, die zijn veel grilliger van vorm.
Hmm. Ja, dat langwerpige is misschien omdat ik zelf ook lang ben, dus ik heb al de neiging om alles altijd niet horizontaal, maar verticaal te...
Ja, nou, als het goed met een mens gaat, dan beziet hij de wereld over het algemeen inderdaad vanuit een langwerpige positie, om het zo maar te zeggen.
En misschien is het ook dat het verschil tussen alleen in je studio werken en het zelf kunnen doen, dat is inderdaad die menselijke van hoe kan je je eentje nog een groot werk maken, wat met dat karton, wat heel erg licht is, eigenlijk wel mogelijk is. En met dat brons, het kleinste doosje weegt al evenveel als alle kartonnen werken die ik heb gemaakt, denk ik. Dus het is toch wel iets wat herkenbaar is in de volgende stap van mijn werk, maar wel heel anders.
Ja. Hey, dat opschilderen van die dozen, hoe gaat het in zijn werk? Is het ook wel eens zo dat je het karton direct beschildert en daarna epoxy en dat weer beschildert? Hoe gaat dat?
Ja, dat is...
Dat heeft geen vaste opeenvolging, neem ik aan.
Nee, maar ik heb nu wel geleerd een beetje van... Oké, ik moet eerst ongeveer dit doen en de epoxy heen, wat geeft dat? Als ik een ander soort verf gebruik en daar overheen weer de epoxy. Wat...
Ja, want het is best moeilijk, denk ik, om dat schilderachtige te krijgen als je pigmenten door de epoxy.
Hmm.
Dat kan niet het enige zijn.
Nou ja, als je dat doet, dan bepaalt het pigment veel meer waar het heen gaat. En als je met olieverf dat echt in die doos smeert, heb je veel meer controle daarover.
Ja. En dat kun je dus ook combineren.
Mm-hmm. En
omdat epoxy een hoge mate van transparantie heeft.
Ja, dat vind ik juist het interessante. En het feit dat ik moet wachten voordat het droog is. Dus het kan ook de volgende dag compleet mislukt zijn. En dat is denk ik misschien ook waarom ik die analoge foto's dan interessant vind. Omdat je dan minder neemt, maar wel beter kijkt en moet wachten. Dus dat proces moet voor mij ook een beetje vertraagd worden. Het moet snel zijn, maar het eindresultaat moet zijn tijd nemen.
Want je werkt dus niet lang aan werken, maar je werkt, neem ik aan, daarna verschillende werken tegelijkertijd.
Mm-hmm. Ja.
En kun je nog ingrijpen als het de volgende dag, nou laten we zeggen, mislukt blijkt?
Af en toe. Ja. Niet altijd. Ja. En,
want het kan ook wel eens gebeuren, neem ik aan, dat je een werk, dat je dat niet herkent.
Ja, of dat er iets gebeurt waardoor ik...
Er is zo'n bekend voorbeeld, en dat heb ik wel eens vaker aangehaald voor deze microfoons, is dat Willem de Koning, die had zo'n vrouw geschilderd, met zo'n mond uitgeknipt uit een magazine, een vrouwenmond. En dat was, dat is nu bekend als Woman One. Mm. En dat ding, daar kwam hij, had hij een jaar aan gewerkt en daar kwam hij maar niet uit. En op een gegeven moment heeft hij hem op de gang gezet. En toen kwam er een criticus, kwam bij hem langs. En die zei, wat is dat ding wat er op de gang staat? Bill. En toen heeft hij dat tevoorschijn gehaald. En die man die was daar kennelijk heel erg over te spreken. En toen heeft hij er nog volgens mij een week of 10 dagen heel hard aan gewerkt. En je ziet ook nog steeds dat hij hem opnieuw geframed heeft en dat er een stukje bij is gekomen en zo. En toen kon hij hem opeens accepteren. Hm. Dus het was zo ver bij zijn vaste grond vandaan, als het ware, dat hij het nog niet kon accepteren als zijn werk. En daarna kwamen ze er veel sneller uit. Hm. Ja, want je gaf ook aan dat je dat kleine wandsculptuur hier over je rechterschouder, dat je dat in eerste instantie eigenlijk ook niet zag zitten, bijvoorbeeld.
Ja, bij mij heeft dat inderdaad ook tijd nodig. Of misschien zo'n oog van buiten van, hey, die vind ik interessant. Of wat gebeurt daar? En het heeft ook altijd tijd nodig voor mij om dan zo'n expositie zelf te waarderen. Om terug te komen op jou, op dat boekje wat van ik word een kunstenaar die nooit exposeert. Van ja, ik exposeer wel, maar ik moet er zelf dus nog ook heel erg aan wennen van wat dat dan betekent. En wat is het precies dat ik heb gedaan. En niet dat ik er niet over na heb gedacht. Ik wil geen uitleg geven in die zin, maar ik gebruik natuurlijk wel bepaalde symboliek of dingen die kunnen wijzen naar iets, maar ik ga dat niet uitleggen. En ik wil dat ook niet voor mezelf doen. Dus dan is het inderdaad pas een aantal jaren later dat ik dan denk van, oh, dat werkte goed. Of dit is wat ik wilde doen.
Ja, maar dan heb je het al over exposeren.
Ja.
En ik dacht het eigenlijk nog een stap terug,
ja,
in je studio en dat je een werk maakt. Want als je het exposeert, dan heb je het eigenlijk al geaccepteerd,
mm,
als zijnde werk. Hè, al herkend, zou je kunnen zeggen. En in je studio is dat nog niet per definitie het geval.
Mm.
Hè, want dan toon je het nog niet als een machteltrillend.
Mm. Ja, dat heb ik toch wel. Je hebt het gewoon duidelijker over de een en minder duidelijk over de ander. En dan,
ja, maar zet je dan wel eens iets op de schappen en dat je dan later terugkeert en dat je,
ja,
inderdaad met een paar handelingen
toch
het werk afrondt, ja, als het ware.
Ja, en dan wordt het interessant.
En wat gebeurt er dan als je zo'n tentoonstelling maakt bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat het voor jou heel spannend was, hè, dit werk, maar in combinatie ook met die installatie. Ja, want het lijkt, toen ik voor het eerst binnenkwam, om dat dan met je te delen, toen leek het een enorm contrast. Alsof je een andere weg in was geslagen. Hm. En dat je dat tegelijkertijd toonde. Ja, alsof je mij op een kruispunt zette en twee kanten liet zien. Twee mogelijkheden, twee mogelijke routes. En nu in dit gesprek, en als je me uitlegt hoe dat werk tot stand komt, is dat helemaal niet zo.
Hm.
Maar wat ik wel denk, is dat je jezelf met dat werk heel veel ruimte hebt gegeven. En daarmee jezelf ook jezelf een cadeau doet, eigenlijk.
Ja.
Omdat er nog zoveel mogelijkheden in de verschiet liggen, waarbij, laten we zeggen, die soorten werken, die bronswerken en die kartonnen werken, die wandsculpturen, dat terrein wat daartussen ligt, daar ligt nog heel veel werk, denk ik zelf. Ik weet niet, ja, hoe je dat zelf ziet.
Ja, dat is mooi gezegd. En misschien is dat uiterste wat jij dan als contrast net benoemt, moet ik dat eerst opzoeken voordat ik daar weer stapjes terug in kan nemen?
Dat is toch heel mooi voor iemand die ooit als jonge kunstenaar op de academie zelf beschreef als mogelijkheid. Misschien ben ik een niet tentoonstellende kunstenaar.
Hmm.
Ja. Machteltrillend. Dankjewel.
Dankjewel.
Container is nog te zien tot met de eerste week van december bij Galerie Martin van Zomeren. Dank voor het luisteren.